Wij zijn vorige keer terechtgekomen in Hebreeën hoofdstuk 10, waar een belangrijke overgang, om zo te zeggen, gemaakt wordt, eigenlijk in de brief. Als het populair gezegd wordt, dan heet het dat vanaf hoofdstuk 10 komt de praktische toepassing van het voorafgaande. Zo kan het inderdaad gezegd worden, maar het zit eigenlijk iets gecompliceerder in elkaar. Wat we namelijk gezien hebben in de voorgaande hoofdstukken in het algemeen van deze brief, is dat daarin gesproken wordt over de tegenwoordige positie van Christus. Of gewoon de positie van Christus. Want immers de positie van Christus is uiteraard de positie van hem die God uit de dood heeft opgewekt en gezet heeft aan zijn rechterhand. En in verband daarmee wordt uiteengezet hoe inderdaad zelfs de menswording van de Heer Jezus beneden de engelen uit hoofdstuk 2, hoe die een belangrijke consequentie heeft nu. De gedachte is namelijk dat al wat vooraf ging geleid heeft tot de tegenwoordige positie van Christus. Positie die beschreven wordt als die van de hoge priester, borg, middelaar van het nieuwe verbond. Of met de vaste uitdrukking de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hoe dan ook, het gaat om de middelaar van het nieuwe verbond die inderdaad een positie heeft ontvangen ver boven de engelen, zoals ook in hoofdstuk 1 en 2 nogal uitgebreid wordt toegelicht. En van hem wordt gezegd dat hij in zijn opstanding deze positie ontvangen heeft als hoge priester, maar daarna wordt ook gezegd dat hij als hoge priester uiteraard iets zou hebben om te offeren. En de gedachte waarbij de apostel nou hier in Hebreeën 10 terechtkwam is deze, dat wat hij geofferd heeft is zichzelf, maar meer in het bijzonder, hij offerde zichzelf namelijk zijn lichaam. En het idee is dan vervolgens dat hij niet alleen hoge priester is van ons, de gelovigen, zijn volk, of hoe het maar heten mag, maar de gedachte is zelfs dat wij op een of andere wijze deel hebben aan dat hoge priesterschap van Christus, omdat wij nou eenmaal zijn lichaam zijn en daardoor net als hij en dus beter met hem geplaatst zijn in de dienst aan God, uiteraard onder het nieuwe verbond. En dat is in het algemeen zelfs de strekking van heel deze brief. Namelijk, en dat is ook vrij algemeen bekend, namelijk dat wij als gelovigen niet leven onder de wet, niet onder het oude verbond, maar in tegendeel weliswaar God zouden dienen, maar niet onder de wet, maar onder de genade, heet zoiets dan. Of gewoon niet onder het oude verbond, maar onder het nieuwe verbond. En in dat verband worden wij dan ook opgeroepen om deze positie in te nemen. Dat wil zeggen, wij worden opgeroepen ons bewust te zijn en ons inderdaad beschikbaar te stellen voor de dienst aan God, of beschikbaar te stellen aan het hoofd van dienst, namelijk deze hoge priester die wij nou eenmaal hebben. En wij zouden dus toegaan met een waarachtig hart in volle verzekerdheid des geloofs enzovoorts. Zoals het staat in bijvoorbeeld dan vers 22 van Hebreeën 10. Daarna, in het laatste deel van hoofdstuk 10, komt tegelijkertijd ook een ernstige waarschuwing. Er worden ons namelijk nogal zwart-wit twee mogelijkheden voorgesteld. En ik zeg nogal zwart-wit, dus zo is het nou eenmaal, het wordt zwart-wit voorgesteld. In werkelijkheid is het natuurlijk niet echt zwart-wit, voor sommigen wel overigens, helaas. Maar de waarheid als zodanig is niet zo zwart-wit, maar de beide uitersten worden voorgesteld. Namelijk, er zijn maar twee mogelijkheden. De ene is dat wij willen zondigen, vers 26. Dat wij willen zondigen nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben. Of gewoon, dat is de mogelijkheid van dat wij onze onderlinge bijeenkomst nalaten. Uit vers 25. En wat dan overblijft, wat onze verwachting zou zijn dan, is een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat het tegenstanders zal verslinden. Sommigen hebben de moeite mee om gelovigen te zien als tegenstanders. Toch is dat helemaal niet zo moeilijk. Het probleem zit er maar eigenlijk in dat dikwijls totaal niet verder gedacht wordt dan dat wij die van nature zondaren zijn, dat wij tot geloof in de Heer Jezus Christus zouden komen en daardoor behouden zouden worden, eeuwig leven zouden ontvangen en dan zijn we er. En daar gaat het dan maar om, wordt dikwijls gedacht. Hè? Als je maar gelovig bent, dan is het goed. Ben je dat niet, ja, dan volgt de evangelieprediking op dat men tot geloof zou komen. En als je dus een gelovige bent, dan is dat allemaal geregeld. Maar zo is het nou eenmaal niet. Integendeel, het plan Gods en het werk Gods gaat veel verder dan dat. En ik zal het ongetwijfeld eerder gezegd hebben. Het doel is niet dat wij wedergeboren zouden worden. Het doel is niet dat wij kinderen Gods zouden worden. Het doel is dat wij die eertijds onnuttig waren, nuttig gemaakt zouden worden. Wij die eertijds tot geen goed in staat waren, wij zouden wel degelijk goede werken doen en daarin wandelen. Daartoe moeten wij eerst bekwaam gemaakt worden. En dat gebeurt fundamenteel door wedergeboorte. Daarmee is trouwens ook niet af. Maar dat is het allereerste begin van het verhaal, eigenlijk. Wedergeboorte is dus niet een einddoel, maar is feitelijk de eerste stap, de eerste fase van het werk Gods aan ons of in ons, of hoe je dat dan maar zegt. Wellicht door ons, kan het waarschijnlijk ook nog. Want zo is dat. Gezien vanuit de positie van de natuurlijke mens gaat het erom dat men wedergeboren wordt. Dat is waar. Maar gezien vanaf de andere kant, gezien van Gods standpunt, gaat het er niet om dat we wedergeboren worden, maar gaat het erom dat we inderdaad God zouden dienen. En daartoe moeten wij wedergeboren worden, maar zoals gezegd, dat is de eerste stap op die weg. En over die weg wordt hier dan ook vervolgens gesproken. De gedachte is nu dat deze brief inderdaad spreekt tot dan wel over wedergeboren mensen. Wij dus, wij worden opgeroepen om nu wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn. En ik citeer dus nu weer uit 2 Korinthe 3. Dat nu wij bekwaam gemaakt zijn om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, dat wij ook inderdaad niet zouden vertragen. En ik citeer dus nog steeds uit 2 Korinthe 3, 4, 5 geloof ik ook nog net. Wij zouden niet vertragen, maar wij zouden inderdaad die bekwaamheid ook daadwerkelijk gebruiken. En nu we bekwaam zijn, deze bekwaamheid ter beschikking stellen, uiteraard, van het hoofd van dienst en dus van deze hoge priester. Wanneer wij dat echter niet doen, dan blijft over een schrikkelijke verwachting des oordeels, inderdaad, die de tegenstanders zal verslinden. Want daar waar wij wedergeboren zijn en het werk Gods in ons, en wellicht zelfs in anderen, tegenstaan, dat kan toch, zijn wij dus, met het zelfstandige naamwoord nu, tegenstanders. Dat is niks moeilijks aan. En ik kan natuurlijk het eenvoudige voorbeeld nemen uit hoofdstuk 3 van de Hebreeënbrief. De tegenstanders, dat is een term die van toepassing gebracht wordt op degenen die zijn omgekomen in de woestijn in de tijd. Zij waren verlost uit Egypte, maar zij erfden niet het beloofde land. Let op dat ik niet zei, ze gingen niet het beloofde land in. Dat is wel zo, maar dat is hier niet aan de orde. Wat wel aan de orde is, is dat zij verlost waren uit Egypte, maar zij kwamen niet in het land wat zij erfelijk zouden bezitten. En dat is maar waar het om gaat. Ze waren tegenstanders. Niettemin maakten ze deel uit van het verloste volk. En wat ze te verwachten hadden, was dat hun lichamen zouden vallen in de woestijn. Toch? Zo staat het er nou eenmaal. En die situatie wordt van toepassing gebracht ook op ons. En niet alleen daar, maar we vinden in wezen dezelfde gedachte ook in 1 Korinthe 10. Hetzelfde verhaal, daar wordt Israël en de woestijnreis van Israël in het bijzonder tot voorbeeld gesteld van gelovigen. En in het bijzonder van de Korintiërs uiteraard. En het is niet toevallig, want in beide brieven, Hebreeën en 1 Korinthe, worden de gelovigen beschouwd als jonge kinderen, baby's in Christus, die met melk gevoed werden en niet met vaste spijzen. Toch? Dat is 1 Korinthe 3 namelijk, en hier is het Hebreeën 5, het laatste gedeelte, en het begin van hoofdstuk 6 eventueel. Gaat om dezelfde dingen. En zij die dus kinderen bleven en die dus hun bekwaamheid niet ontwikkelden, zij die niet beschikbaar waren in de praktijk voor het dienst, zij worden gewaarschuwd voor het oordeel wat daar het gevolg van zou zijn. En dat oordeel wordt dan ook keurig in 1 Korinthe 3 beschreven. Overigens aan de hand ook van typologie. Want in 1 Korinthe 3 wordt gesproken over dat het werk Gods dan wel het wandelen in die goede werken zou bestaan uit de bouw van één tempel. In de praktijk dus gewoon de bouw van de gemeente en al wat daarmee samenhangt. En men zou daaraan bijdragen niet door te bouwen met hout, hooi en stro, ongetwijfeld in directe verwijzing naar het bakken der tichelen in Egypte. Babel ook, dat is de volgende keus, maar ik zit nou bij Israël, dus het blijft tichelen bakken in Egypte. Maar inderdaad, was in Babel uitgevonden. Daar verwijst het naar, maar men zou niet bouwen met hout, hooi en stro, maar men zou bouwen met goud, zilver en kostelijke stenen. Want, en daar wordt het heel simpel voorgesteld, want dat hoort zo in de Korinthebrieven, er wordt heel simpel voorgesteld op zonderschoolniveau eigenlijk. De typologie doet het trouwens erg goed op de zonderschool, moet ik u zeggen. Kunnen kinderen vaak heel goed begrijpen. Maar goed, er wordt gezegd dat het werk wat gedaan is, daar wordt het vuur bij gehouden. En alle hout, hooi en stro verbrandt dus. En alle goud, zilver en kostelijke stenen blijft over. Dat is het idee. En dus, als gebouwd is slechts, en dat is het zwarte van het verhaal. Als gebouwd is slechts met hout, hooi en stro, dan blijft er inderdaad niks over. Het oordelende vuur komt daar overheen en het verdwijnt dus. En als slechts gebouwd is met goud, zilver en kostelijke stenen, en dat is de witte kant van het verhaal, dus dan verbrandt er niks, dan blijft alles. Nou, dat is dezelfde gedachte die hier naar voren gebracht wordt. Iets trager wellicht, maar in de eerste plaats wordt vanaf vers 27 wordt gesproken over een schrikkelijke verwachting des oordeels en hitte des vuurs dat de tegenstanders zal verslinden. En meteen ook de vergelijking met Mozes en de situatie kennelijk ook in elk geval al in de woestijn. En er wordt uitgebreid op gewezen dat dat een vreselijke zaak is. Tot en met vers 31. Dus het wordt inderdaad uitgebreid genoemd hier. En daarna, vanaf vers 32, wordt de witte kant van het verhaal naar voren gebracht. Want daar wordt gewezen op de mogelijkheid van het ontvangen van een erfenis. Het is het een of het ander. Namelijk, het oude, dat wat van de oude mensen uit de oude natuur afkomstig is, verdwijnt sowieso, wat het ook maar is, maar het verdwijnt. Het wordt geoordeeld en daarvan wordt gezegd dat het vreselijk is of schrikkelijk. En aan de andere kant, dat wat blijven zal, dat wat niet in het oordeel verdwijnt, zal ik maar zeggen, omdat het inderdaad gaat om het werk Gods en om de dienst aan God onder het nieuwe verbond. Dat heeft tot gevolg dat wij zullen ontvangen, het einde van vers 34, een beter en blijvend goed in de hemel. En bij goed denken wij dan aan erfgoed. En als dat nog niet duidelijk is, dan wordt het een landgoed. Maar dat is een erfenis, hè? Ik hoop dat u dat begrijpt. Een beter en blijvend goed, erfgoed, namelijk bezitting, in de hemel. Dat is de eerste uitdrukking, vers 34. De andere is dan die van vers 35. Werp dan uw vrijmoedigheid niet weg. Dat is uiteraard de vrijmoedigheid uit vers 19 bijvoorbeeld. Uw vrijmoedigheid om de Heer te dienen. Laat u niet tegenhouden door uw oude natuur of door menselijke overleggingen of door het idee van dat we daartoe niet geschikt zijn of niet bekwaam zijn. Dat zijn we namelijk wel, ondanks wie wij van nature zijn. Wij zijn immers bekwaam gemaakt. En bovendien, we zijn in die dienst gesteld door de Heer Jezus Christus zelf, die zichzelf en daarmee zijn lichaam en dus heel de gemeente gesteld heeft, beschikbaar gesteld is voor de dienst van God. En het past ons niet om achteraf te zeggen, ja, maar dat gaat zo niet, daar hoor ik niet bij, of ik ben daartoe niet geschikt of zo. Dat maakt hij wel uit. En daarom melden we ons bij hem. Per slot, hij heeft ons gesteld in de dienst van God en hij zal dan ook maar moeten zien wat hij dan met ons aanvangt. En niet wij bepalen dat. Zo zit dat, hè? Ja, dat mag.
1 Korinthe 3 heeft over de blijking in het land worden. Is het nodig tegenstand?
Dat hoeft niet noodzakelijk. Inderdaad, in 1 Korinthe 3 wordt gesproken over de werken als zodanig die verbrand worden. Hier in Hebreeën 10 wordt gesproken over de tegenstanders. Dat zijn dus letterlijk gelezen niet wat de mensen gedaan hebben, niet wat zij gedaan hebben, maar het zijn die mensen zelf. Maar waar het in werkelijkheid om gaat, is gewoon om heel de oude mens. Wat namelijk afgelegd wordt en wat zal verdwijnen, is namelijk heel de oude mens. Het woord persoon omzeil ik nu maar even, want in het Bijbels verband is dat niet zo makkelijk te gebruiken. Maar er is de oude mens. Bovendien, die oude mens wordt geacht wel degelijk te bestaan uit de werken die hij gedaan heeft. Maar ja, dat wordt het moeilijke verhaal weer. Hoe leg ik dat nou zo gauw uit? We hebben waarschijnlijk ooit wel geleerd dat de mens een ziel is. Toch? Dat is een Bijbels gegeven. Niettemin zegt de Bijbel dat de ziel is de wandel van de mens. En dus in zekere zin zijn werken. Wie is iemand? Wel, wie hij is, wordt in belangrijke mate bepaald door wat hij gedaan heeft. Dat maakt zijn identiteit. Nou ja, neem de Heer Jezus maar. Wij kennen hem, is de gedachte. Of wij zouden hem kennen, maar het goed is, wij kennen hem. Maar als we hem gaan beschrijven, wat beschrijven wij dan? Geen abstracties. Of het zijn termen die ons niks zeggen. Dan zeggen we, de Heer Jezus is God en God is geest, God is licht, God is liefde, noem zo maar wat op. Ja, dat is wat hij is. Ja, maar dat zegt ons niks. Niet echt tenminste. Dus zouden wij die begrippen nader moeten toelichten. Maar als we ze nader gaan toelichten, dan spreken wij niet meer over zijn wezen als zodanig, maar over zijn werken. Precies. En zo is het met de mens net zo goed, wie de mens is. Ja, het wordt in hoge mate bepaald door wat hij doet. En dat is dus zo, want als we vragen, wat is dat voor een figuur? Dan zeggen we, nou, dat is een timmerman, een metselaar, weet je veel. Maar dan hebben we het ineens over wat hij doet. Toch? En zelfs op een visitekaart is dat het eerste naam. Dan weet je tenminste hoe je hem kunt aanduiden. En daarna het beroep. En dat zegt letterlijk iets over waar hij zich mee bezighoudt. Maar het zegt ons iets over wat voor figuur dat is. Zodat het verschil tussen iemands werken en iemands identiteit niet zo groot is. Daar is niet zoveel verschil tussen. Bovendien, heel onze oude mens en de identiteit van onze oude mens als zodanig, wat het ook wezen mag, zou toch in elk geval verdwijnen. Er zou geoordeeld worden. Dat is ook het probleem niet echt. Het wordt pas een probleem als daar niets is wat overblijft. Als daar niet iets anders is. En dat is nou juist waar het hier om gaat. Want als nou de natuurlijke mens, gewoon puur natuurlijk en niet wedergeboren mens, in dit vuur terechtkomt, dan verbranden niet alleen zijn werken, maar hij zelf ook. Ja, hoe en wanneer, dat doet er nou niet toe, maar dat is wat de schrift erover leert, in elk geval. En de poel des vuurs is niet anders dan dat. Namelijk het oordeel over de oude mens en zijn werken. Bovendien, de oude mens wordt beoordeeld, de nieuwe trouwens ook. Maar de oude mens wordt beoordeeld niet zozeer op grond van wie hij is. Hoewel het is op grond van wie hij is, maar meer specifiek op grond van zijn werken. Want daaruit weten wij wie hij is. En het is dus bepalend voor wie hij is. Of was, dat is mooi gezegd. Dat is toch niet zo moeilijk, denk ik. Ja, die maakt het nog ingewikkelder. Ja, ja. Maar dat komt omdat de werken geacht worden voor te komen uit het hart. En dus gaat het zonder aanzien des persoons. Dat wil zeggen, de persoon, het woord viel net en ik ben er omheen gegaan dat het niet op bijbelse wijze gebruikt werd. Dat is het. Persoon is de buitenkant namelijk. Dat wat voor ogen is en het punt is dat je kunt twee mensen hebben die aan de buitenkant theoretisch althans identiek zijn. Maar dat wil nog niet zeggen dat ze dat zijn. Het hangt er vanaf wat er in het hart is en ze geloven. En met welke motieven men de dingen doet. Ook al zijn het dezelfde dingen. En dat maakt dus wel degelijk verschil uit. Nou goed. In elk geval, de Bijbel leert, aan de vruchten kent men de boom. En de Bijbel leert, toon mij uw geloof uit uw werken. En dus is er een nauwe samenhang tussen wie iemand is en wat hij doet. Want wat hij doet is de uitwerking van wie hij is en maakt er dus gewoon deel van uit. Dat is wat het is. En daar gaat het hier ook over. Het zal de tegenstanders verslinden. Die tegenstanders zijn dus de mensen in kwestie. Het woord persoon ga ik maar weer van voorbij. Het zijn de mensen in kwestie, inclusief hun werken. En ook als dan slechts hun werken verdwijnen en de persoon in kwestie blijft, dan zeg ik toch maar weer persoon, dan nog kun je zeggen, het zal deze tegenstanders verslinden. Want als het de tegenstanders verslindt, hoeft het nou niet helemaal noodzakelijk te betekenen dat alles verdwijnt, maar wel dat een belangrijk deel verdwijnt. En dat laatste moet het geval zijn, want anders klopt het schriftgedeelte niet. Of is het schriftgedeelte in strijd met wat we elders in de Bijbel daarover lezen. 1 Korinthe 3 is trouwens erg duidelijk, want die zegt: hun werken zullen vergaan, maar zij zelf zullen behouden worden. Doch alzo, op deze manier, als door vuur. Neemt echter niet weg dat het als schrikkelijk en vreselijk beschreven wordt. Ook op andere plaatsen trouwens. En dat is zo omdat van die mens dus eigenlijk niks overblijft. Zwart geredeneerd dus. Het is alleen hout, hooi en stro. Er blijft niks over. Blijft hij dan? Ja, hij blijft over. Maar wat is hij? Niks. Hij is ook niks. Hij heeft niks om naar te verwijzen. Hij heeft niks tot stand gebracht. Hij heeft nergens toe gediend. Hij is misschien weet ik hoeveel jaren oud geworden. Hier. Hè? Als kind van God. Gelegenheid gaat de Heer te dienen. Maar heeft de domweg niet gedaan. En dan als de opname geweest is. Of de openbaring voor de rechterstoel van Christus. Of hoe het maar heten mag. Ja, wat is er dan overgebleven? Niks. Nee, daar staat hij naakt. Geen heerlijkheid, geen resultaat. Nou, dat is ook vreselijk, ja. Alleen degene die het aangaat vinden dat gewoon ook niet vreselijk, maar hebben er ook helemaal geen idee van. Redeneren dat van zich af. Maar ik zou het vreselijk vinden, hoor. Echt. Er is geen probleem mee met dit soort uitspraken.
Paulus, wij stilvaak eigenlijk tegen sprekers, dat is de waarheid draaien, zeg maar. Het is een stem die het duidelijk denkt. Niet zozeer, soms wel bij zo'n mensen die dat echt niet zou willen. De juiste mensen die het wel deelden en in de Korachse paarden, dat is gewoon niet meer met die. De Korachse vender zit daar en die keren dus de waarheid.
Ja.
Ze zijn vaak 10 peers gezien, of wij dat vaak doen voor mensen die naar nieuws.
Ja, ja. Ja, jij bedoelt, het nulpunt bestaat niet, is altijd positief of negatief. Je hebt geen gelovigen die het dan daarna voorkomen koud laat. Dat is het ook inderdaad. Want het punt is gewoon, als wij gewoon gelovigen zijn en daarmee uit, dan doet de Heer zijn werk in ons. En als er is dat de Heer zijn werk niet in ons doet, komt dat omdat wij dat tegenstaan. En dat is dus negatief. Je hebt maar twee mogelijkheden. En dat is inderdaad zo, want in hoofdstuk 12, daar wilde ik eigenlijk naartoe. Daar wordt ook inderdaad gesproken over de tegensprekers. Degene namelijk die zich niet beschikbaar stellen. Degene die willens zondigen. Vers 26 van hoofdstuk 10. 12 kom ik straks, hè. Degene die willens zondigen. Degene die de onderlinge bijeenkomst nalaten. Degene die niet ingaan in het heiligdom enzovoorts. Zijn degenen die zich daartegen verzetten, gewoon. En bewust. Het wordt ook als zonde genoemd, ja. Het is ook een activiteit, inderdaad. Ja. Ik ben van mening dat, maar misschien heb ik dat hier ooit wel eens gezegd, dat het meer activiteit kost om het werk van de Heer tegen te staan dan om het te doen. Dat meen ik echt. Normaal gesproken doet de Heer namelijk zijn werk. Dat is onze activiteit niet, dat is zijn activiteit in ons en door ons. Het gebeurt gewoon. Het overkomt ons. En dat is het dan eigenlijk. En we accepteren dat, natuurlijk. We accepteren dat, als het goed is. Accepteren we het niet, dan moeten we ons daartegen verzetten. En dat vergt activiteit. En dus tegenspreken. Als het het woord Gods is wat in ons werkt en we staan er tegen, dan heet dat uiteraard tegenspreken. Of als het werk Gods is in ons, dat ons wil brengen naar het gestelde doel, het einde, weet u nog, uit hoofdstuk 3 en 4 enzovoorts. Indien wij maar deze vaste grond, deze belijdenis tot het doel, tot het einde toe vast behouden. Wel nu, als wij dat tegenstaan, dan heet dat inderdaad zondigen. Want zondigen betekent heel fundamenteel dat men het doel mist. Dat is bekend, hè? Dat betekent dat men het doel niet bereikt. Waar men ook terechtkomt, maar niet daar. En het hele punt is dus dat het activiteit vergt. Het blijkt ook zo. Kijk, wij spreken wel eens, dat klinkt niet zo fraai, maar wij spreken wel eens over gelovigen die zich van het werk God verder niks aantrekken. Die is er niks aan gelegen laten liggen enzovoort. En men vindt dat negatief als wij het zo zeggen. Maar ik moet u zeggen, dat is niet eens negatief. En het is zelfs een gunstige voorstelling van zaken. Gewoonlijk, want in werkelijkheid is het zo dat ze zich actief tegen het werk Gods verzetten. Dat is wat gebeurt. Dat is niet maar een kwestie van onwetendheid. Het is een kwestie van het bestrijden van het woord Gods, het afwijzen daarvan. En dan ontstaat wellicht onwetendheid met een neutrale term. Maar het is een onwetendheid niet omdat men nooit gehoord heeft, maar het is een onwetendheid omdat men niet horen wil. Of omdat men tegenspreekt. En wij weten, dacht ik, dat een groot deel van degenen die zich christenen noemen zich in de praktijk bezighoudt met het tegenspreken van het woord Gods. Laat ze maar eens wat zien. Lees ze maar eens wat voor uit de schrift. Je zult het merken. Je zult niet zeggen, oh, is dat zo? Oh, dat heb ik nooit gelezen of iets dergelijks. Het is altijd meteen van, ja, maar dat kun je maar zo niet. Dat wordt afgewezen. Of dat moet je anders duiden, of hoe dat maar heten mag. Hè? Of dat komt hen niet uit, dat heeft te veel consequenties. Maar dat is altijd tegenspreken. En dat is niet neutraal zijn. Dat is een afwijzen en het is wel degelijk een tegenstaan. Ja, het klinkt vreemd, maar het is zo. Maar dat is ook omdat het om de praktische situatie van de kinderen Gods gaat. Dus de kinderen Gods zijn, dat valt niet te veranderen. Maar het is echt niet zo dat kinderen per definitie gehoorzaam zijn aan de ouders. Het lijkt me dat dat een sterk argument is. En zoals met kinderen Gods ook, die zijn niet per definitie gehoorzaam aan de ouders, integendeel. Nou goed, dus inderdaad oordeel dat het tegenstanders zal verslinden, althans het grootste deel van hun leven, daar komt het op neer, van hun praktische leven wel te verstaan. Ik moet er overigens bij zeggen, nu ik het daar toch over heb, dat dit tegenstaan van het werk Gods in het eigen leven dan wel in dat van anderen, maar in ieder geval dat het tegenstaan in het eigen leven van het werk Gods maar betrekkelijk korte tijd kan plaatsvinden om de eenvoudige reden dat waar wij het werk Gods in ons afwijzen, laat de Heer ons gewoon los. Zo van, wil je niet? Nog steeds niet? Dan maar niet. En dan houdt het gewoon op. En dan ontstaat een betrekkelijke neutrale situatie, zal ik maar zeggen, waarbij men niet meer tegenspreekt, maar er valt ook niks meer tegen te spreken. Waarbij men in de praktijk niet meer tegenstaat, want wat zou men tegenstaan? Er is helemaal niks meer. De Heer laat het dan los. Zo is het namelijk. Als de Heer door iemand zijn werk wil doen en die iemand wil niet, dan krijgt hij waarschijnlijk nog eens een paar keer de kans. En als hij dat nog niet wil, dan houdt het gewoon. Dan maar niet. Dat is ook, maar ik geloof dat ik de vorige keer even heb aangehaald, heel snel. Dat is ook ongeveer de strekking van die gelijkenis over de ware wijnstok. Wie in hem blijft, zal vrucht dragen. Maar indien wij geen vrucht dragen, worden we afgesneden. Dan houdt het op. En dat gaat dan niet over het verliezen van eeuwig leven of iets dergelijks, want dat is per definitie zelfs onmogelijk. Maar het gaat wel om het verliezen van de mogelijkheid om vrucht te dragen. Als je niet door de Heer wil laten gebruiken, wel, dan wil de Heer je niet meer gebruiken. Dat is het risico. Dat wil niet zeggen dat je daarna niet nog eens de gelegenheid zult krijgen. Zo zeg ik het niet. Maar in het algemeen werkt dat nou eenmaal zo. Nou goed. De Heer zou oordelen in elk geval. Maar daar staat tegenover de andere mogelijkheid. Wanneer wij namelijk ingaan. En ik citeer dan maar weer uit Romeinen. Wanneer we onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid. Wanneer we onze lichamen stellen tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Kortom, wanneer wij met vrijmoedigheid ingaan in het heiligdom. Wanneer wij de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. Kortom, wanneer wij onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Dan zouden wij de Heer dienen onder het nieuwe verbond. In zijn kracht en door zijn genade. En het zou ons opleveren voor de toekomst. Niet zo'n schrikkelijke verwachting des oordeels, maar een zalige hoop. Zo heet dat in Titus. Verwachtende de zalige hoop. Namelijk de verschijning der heerlijkheid. Welke heerlijkheid? Wel, die van onze grote God en zalig maken. De zalige hoop is dat wij verwachten de verschijning, het zichtbaar worden van onze heerlijkheid. Leuk, het staat. Je leest zo over die uitdrukkingen heen met al die tweede naamvallen. Maar het is een heel duidelijke. Maar dat is wat wij verwachten. En hier heet het gewoon een beter en blijvend goed in de hemel. Vers 34. Een grote vergelding des loons. Vers 35. Let op grote vergelding Des loon. We zullen loon ontvangen voor die dienst namelijk. Vers 36, daar heet het. Dat gij de beloftenis moogt wegdragen. En daar gaat het om de vervulling van de betere beloftenissen. Staat ook ergens in Hebreeën, ik weet ze gauw niet meer waar. Het gaat om de vervulling van de betere beloftenissen van het nieuwe verband. En ik zal het ook wel hier gezegd hebben. De belofte van het oude verbond is dat men door geloof kind van God zal worden. Maar die belofte is aan ons vervuld. Dat zei Petrus en dat zei Paulus. Wij prediken u de belofte die tot de Vader geschied is, die God vervuld heeft aan ons toen hij Jezus verwekt heeft uit de dood. En Petrus zei, want u komt de belofte toe. Van wat? De belofte van de Heilige Geest. Maar hetzelfde, de belofte van eeuwig leven. En de Pinksterdag predikt hij over Pasen. De belofte. Dat zijn de beloften van het oude verbond. En wij hebben de vervulling daarvan. Wij hebben namelijk eeuwig leven ontvangen. Inmiddels. Maar aan degenen die onder het nieuwe verbond leven, wordt een betere belofte gedaan. Betere beloftenissen. En dat zijn dus de beloften aan kinderen Gods. Dat zij zonen Gods zouden worden. Dus de kinderen Gods zouden zonen Gods worden. En de beloften zijn zelfs op dezelfde basis. De oud-testamentische belofte was dat men op grond van geloof kind van God zou worden. Uit God zou geboren worden, kind van God zou worden. De betere belofte van het nieuwe verbond is een belofte aan kinderen Gods dat zij door geloof zonen Gods zouden worden. En dat door geloof betekent dus nu automatisch door een leven uit geloof. Een praktisch leven in afhankelijkheid van hem en in de dienst aan hem. Of anders gezegd, de belofte is belofte van heerlijkheid of zoonschap of eerstgeboorterecht of wat het maar wezen mag. Daarna heeft dezelfde uitdrukking nog een synoniem, namelijk aan het eind van vers 39, waar staat, wij zijn niet van degenen, wij behoren niet tot degenen die zich onttrekken ten verderve, maar wij behoren tot degenen die geloven tot behouding der ziel. En dan wordt het inderdaad zwart-wit voorgesteld. Degenen die zich onttrekken, wel waar onttrekken zij zich aan? Aan de onderlinge bijeenkomsten. Aan het naderen tot de troon der genade. Aan de dienst onder het nieuwe verbond. Degenen die dus onder de wet leven, ook kinderen Gods die onder de wet leven, onttrekken zich dus aan het leven en dienst onder de genade. En het leidt tot verderf. Verderf over een praktisch leven, over een praktische dienst, wat het ook was. Als je tenminste dienst mag noemen dan. Maar inderdaad, verderf over al het hout, hooi en stro. Maar wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderve. Maar wij behoren tot degenen die geloven. In het voorgaande vers staat, uit het geloof leven, want dat is de uitgebreidere versie van de term. Geloven, namelijk uit het geloof leven. Geloven dus in zeer praktische zin. Niet degenen die ooit tot geloof gekomen zijn, daar gaat het niet over. Daar horen we bij uiteraard. Maar het gaat erom dat we ook in de praktijk van ons leven leven uit geloof en niet uit onze eigen werken der wet. Wij behoren tot degenen die geloven tot het tegenovergestelde van dat verderf. Tot behouding der ziel ben ik geneigd te lezen, met de klemtoon op ziel. En dat is omdat de uitdrukking onbekend is. En dan zeg ik, nou, het gaat hier niet om het behoud van de geest, of van het lichaam, of wat er maar wezen mag, maar van de ziel, namelijk van het praktische leven, levenswandel. Maar als dat eenmaal bekend is, dan ligt de klemtoon natuurlijk niet meer op ziel, maar op behouding. Want de behouding uit vers 39 staat tegenover het verderf uit hetzelfde vers. Het zijn twee mogelijkheden. Men onttrekt zich ten verderve of men gelooft tot behoud. Behoud van wat? Behoud van de ziel. Verderf dan van wat? Ook van de ziel dus. En dus ook gewoon van het praktisch leven. En niet van de geest. Niet van het eeuwig leven als zodanig. Ik hoop dat je het begrijpt. Het gaat niet over het al of niet in de hemel komen of iets dergelijks. Maar het gaat over het al of niet ontvangen van loon. Het gaat over de vraag of ons leven hier als kinderen Gods al of niet resultaat heeft voor de eeuwigheid, zoals we dat zo mooi noemen. Nou ja, en als het een leven was van hout, hooi en stro, dan zal het geoordeeld worden, verbranden. Het komt om in het verderf, wat er maar wezen mag, blijft niks van over. En als het een leven was in de dienst van de Heer, dan was het een waardevol leven. En het zal beloond worden, is de gedachte. Overigens, ik heb het ook vorige keer aangehaald, maar het is u wellicht even ontschoten. Dezezelfde uitspraak van Hebreeën 10 vers 39 vinden we eigenlijk ook in Romeinen 6. Het probleem van dat vers is echter dat het gewoonlijk volstrekt buiten het verband van het hoofdstuk geciteerd wordt, waardoor wij de indruk hebben dat het een andere betekenis heeft. Dat is Romeinen 6 vers 23, ook het laatste vers van het hoofdstuk, ook wel aardig. Waar staat, want de bezoldiging der zonde is de dood, maar de genadegift Gods is het eeuwige leven door Jezus Christus onze Heer. En gewoonlijk wordt het vers uit het verband gehaald, het is een bekend vers namelijk, maar daardoor gaat het een eigen leven leiden en wordt er gedacht dat hier gesproken wordt over de natuurlijke mens, wiens leven zal eindigen in de dood. En aan de andere kant wordt gesproken over de genadegift Gods, waardoor wij eeuwig leven ontvangen, eventueel op grond van geloof. Maar het punt is dat het vers daar helemaal niet over spreekt. Of laat ik het anders zeggen, wij doen net alsof het vers spreekt over de geest, over de onzienlijke dingen, over het leven als zodanig, het leven in abstracto. Maar dat is het niet, het gaat niet over geest, het gaat over ziel, het gaat over zeer praktische dingen. Want het hele hoofdstuk, vanaf vers 1, in elk geval, gaat over het praktische leven van het kind van God. Kijk, dit vers maakt niet deel uit van wat wij zouden noemen de evangelieprediking of zo, waarbij tot zondaren gezegd wordt dat men uit de genade Gods eeuwig leven kan ontvangen. Integendeel, het is een uiteenzetting aan het adres van kinderen Gods, die zich afvragen, nou ben ik een kind van God, dan ben ik één plant geworden, want zo staat het in vers 5. Eén plant geworden met Christus, maar wat moet ik nou met de rest van mijn leven? Zullen we zondigen? Of zullen we in de zonde blijven? Of zullen we nou onder de wet leven? Want sommigen denken dat als je wedergeboren bent, dan word je ineens in staat geacht wel de wet te houden. Of zoiets. Die van het oude verband namelijk. Wat moeten we nou met ons leven? Wel, zegt de apostel, wij zouden, nu wij deel hebben aan de opstanding van Christus, nu wij één plant met hem zijn in de gelijkmaking zijner opstanding, vers 5, zouden wij net als Christus zelf in nieuwheid des levens wandelen, einde van vers 4. En leven in de praktijk tot heerlijkheid des Vaders, nog steeds vers 4. Het is een praktische zaak. En u begrijpt dat het volstrekt dezelfde gedachtegang is als die uit de Hebreeënbrief. We zijn namelijk één met Christus, we zijn leden van zijn lichaam. We hebben daarom deel aan hem en zijn dus geplaatst in dezelfde positie en dragen ook dezelfde verantwoordelijkheid, namelijk de verantwoordelijkheid om God te dienen. Onder het nieuwe verbond weliswaar, waarvan Christus zelf de eersteling en daarmee hoge priester is. En dus staat er, vers 13, stelt uw leden, uw lichaamsdelen namelijk, en dus uw lichaam, stelt uw lichaam niet der zonde, aan de zonde ter beschikking, tot gereedschappen, wapenen der ongerechtigheid, maar stelt uzelf gode, als uit de doden levende geworden zijnde, stelt uw leden, uw lichamen gode ter beschikking, tot wapenen der gerechtigheid. En dat gaat dus over praktische leven. Alle volgende versen gaan daarop. Dat er twee mogelijkheden zijn, de zonde dienen. Maar het einde daarvan is de dood, met de uitdrukking uit vers 21. Of de gerechtigheid dienen, en daarmee het nieuwe verbond. En daarvoor inderdaad loon ontvangen. Dat is het idee. En vrucht dragen. En die vrucht heet dan de vrucht tot heiligmaking, vers 22. Waar ook staat dat we goden dienstbaar gemaakt zijn. Onder het nieuwe verbond uiteraard. Onder het andere juk, weet je wel, dat zachte juk. Die lichte last. Die had Matthäus. Komt alle tot mij die vermoeid en belast zijn en ik zal je rust geven. Ja, en leert van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart. Neem mijn juk op u, want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Die rust krijg je pas als je de Heer dient onder het nieuwe verbond, zeg ik. Rust heb je niet als je niet leeft meer onder de wet. Als je leeft onder de wet heb je sowieso geen rust, natuurlijk niet. Maar als je niet meer leeft onder de wet heb je nog geen rust. Rust heb je pas als je het andere juk draagt van het nieuwe verbond. Dat heet ook dienstbaar zijn. Ja, in wezen, dat is de rust ingaan uit de Hebreeënbrief inderdaad. Dat stel het onder het nieuwe verbond. Dat is een praktische zaak. En in verband met die praktische dingen staat hier... want de bezoldiging der zonde is de dood. De gedachte is dat de gelovige, het kind van God... dat in de zonde blijft en dus de zonde blijft dienen... en blijft leven onder de wet, vers 14. Of 5 vers 21 dan. He? Het kind van God dat dat doet... wacht slechts de dood. Dat wil zeggen, er zal verderf komen over zijn leven als zodanig. Over zijn ziel. Over zijn praktische wandel. En met de dood is dan alles afgelopen. Eindigt het leven. Als we nu slechts de zonde dienen, wel, er komt een eind aan. Dat heeft maar één resultaat. De dood. Dat is nog netjes gezegd. Als ik zeg, er komt een eind aan. Want in de praktijk werkt de dood al veel eerder in ons actief. Ja, maar goed, dat ga ik nou niet uitleggen. Maar het leidt slechts tot de dood, om het maar eenvoudig te houden. En het alternatief is de genadegift Gods. En de genadegift Gods is hier niet dat wij eenmaal, toen wij tot geloof kwamen, eeuwig leven ontvingen. Dan wel hebben ontvangen. Maar de genadegift Gods is dat wij nu het eeuwige leven mogen en kunnen leven. En ik weet wel dat je het anders kunt lezen, dit vers. Maar niet als je het vers laat staan in de context van dit hoofdstuk en de volgende hoofdstukken. Dan is slechts deze lezing mogelijk. De genadegift Gods is hier de genadegift niet aan ongelovigen dat ze door geloof eeuwig leven ontvangen. Dat is niet die zaligmakende genade Gods die verschenen is aan alle mensen. Dat is hem dus niet. Deze genade geeft Gods hier, is een gave, is genade die gegeven wordt aan kinderen Gods, waardoor zij God mogen dienen. Toen zei Paulus, want mij is bijvoorbeeld deze genade gegeven, dat ik onder de heidenen de veelkleurige wijsheid Gods mag verkondigen, om maar eens wat te noemen. Dat is door genade. En toen hij zei, door genade ben ik wat ik ben, zei hij niet, door genade ben ik een kind van God. Dat was wel zo, dat geldt voor alle kinderen Gods. Maar dat is niet waar hij het over had. Door genade was hij die apostel en was in die dienst gesteld. En door diezelfde genade, waardoor hij deze bediening ontvangen heeft, zegt hij er ook in het vervolg op dit hoofdstuk, namelijk in Romeinen 12, door de genade die mij gegeven is, zeg ik tot een ieder die onder u is, dat hij niet wijs zij boven hetgeen men behoort wijs te zijn, et cetera, et cetera. Door de genade die mij gegeven is. Dat is die genadegift Gods om God te kunnen en mogen dienen in de praktijk. En anders ga ik gewoon naar 1 Korinthe 12 en 13 en 14. Nou ja, 1 Korinthe 12 dan, waar gesproken wordt over de zogeheten geestesgaven, dan wel genadegaven, want zo heten ze. En dat is genade die gegeven werd niet aan zondaren, maar aan kinderen Gods, aan wedergeboren mensen. En zo kun je het als een gave beschouwen dat je bepaald werk mag doen. Bovendien, een betrekking, een baan, werk dus, krijg je. Volgens de Nederlandse uitdrukking. Een baan moet je krijgen, die moet je gegeven worden. Maar je moet je er wel eerst voor ter beschikking stellen. Je moet solliciteren, zeggen, hier ben ik. Heb je zo iemand nodig? Advertentie, weet je wel, we zoeken die of die. Enzovoort, denk je, nou, dat is misschien wel wat voor mij, dat kan ik wel. Of misschien kan ik het wel. Dan ga je je presenteren. En dan vraag je of je gratis cadeau en geheel voor niets die baan kunt krijgen. Toch? Dat heet krijgen. Precies, het is genade dat je mag werken in de dienst van de een of andere baas. Maar zo zit dat gewoon. Daarna is het niet vrijblijvend. Daarna ontvang je de loon voor het werk wat je doet. Maar dat je het werk mag doen, dat is inderdaad een gave. Zo heet het ook. In goed Nederlands. Want dat is wat het is. En zo is het in de dienst van God ook. Wij mogen hem dienen. En we hebben daartoe zelfs gesolliciteerd. Iemand heeft ons aangemeld namelijk. Dat heeft de Heer Jezus gedaan in zijn opstanding toen hij zijn lichaam offerde. Hij heeft ons allemaal aangemeld. En nou worden wij geacht om ook daadwerkelijk te verschijnen. En ons dus ook actief ter beschikking te stellen. Zo zit dat gewoon. Echt niks moeilijkzaam, maar ik weet dat het erg onbekend is. Nou goed. Dus de bezoldiging der zonde in het leven van de gelovigen is de dood. Want zo wij willens zondigen, die zonde is dat dus, hè? Het nalaten van de onderlinge bijeenkomst, het niet met vrijmoedigheid naderen tot de troon der genade, enzovoorts. Zo wij willens zondigen, blijft er een schrikkelijke verwachting, enzovoorts. En hier staat, de bezoldiging der zonde is de dood. Het is dus precies dezelfde waarheid. Maar de genadegift Gods is het eeuwige leven. Door Jezus Christus, onze Heer. En over loon wordt dan niet gesproken. Er wordt wel gesproken over vrucht. Dat is iets andere term. Maar dat was in vers 22 en 21 enzovoorts. En waar het gaat om loon, en wat daarmee samenhangt, komen wij terecht in het vervolg op deze hoofdstukken. Want u weet waarschijnlijk dat vervolg op deze hoofdstukken komt in hoofdstuk 12... of vanaf hoofdstuk 12, hoofdstuk 6 zegt, stelt uw leden tot wapenen der gerechtigheid. Hoofdstuk 12 zegt, stel uw lichaam tot levend heilig goden welbehagelijk offer. Hoofdstuk 12 zegt dan eerst hoe het zit met die genadegaven, die geestelijke gaven dus. Hè? Ik heb het net aangehaald, even uit het hoofdstuk 1 Korinther 13. Maar goed, het is Romeinen 12 net zo goed, waarover die gaven gesproken wordt. Waar algemene richtlijnen gegeven worden in verband met het leven en de dienst van de gelovigen. En daarna komen we in die uiteenzetting in hoofdstuk 14 en 15. En in hoofdstuk 14 staat dan inderdaad dat wij, dat wil zeggen alle gelovigen individueel, dienstknechten van God zijn. En dat een ieder van ons, vers 12 van hoofdstuk 14, zodat een ieder van ons zal voor zichzelf Gode rekenschap geven. Ieder voor zich. En in het algemeen stond het in vers 10. Wat oordeelt gij uw broeder, of ook gij, wat veracht gij uw broeder? Want wij zullen allen voor de rechterstoel van Christus gesteld worden. Wat geen enkele zin heeft, als het daar voor die rechterstoel van Christus niet loon zou gegeven worden. Want wat wordt er dan berecht? Welk recht wordt gedaan? Wat wordt er dan recht gedaan? Die rechterstoel van Christus. Wel heel eenvoudig, de arbeider is zijn loon waardig en zal dat loon daar dus ontvangen. En waar het loon bestaat uit een erfenis, betekent dat wij een erfenis zullen ontvangen. Dat wordt hier dus ook gewoon gezegd. Daarover gaat het trouwens ook hier in Hebreeën. Want ik ben geneigd vanuit Hebreeën 10 vers 39 rechtstreeks door te gaan in Hebreeën 12... Om de eenvoudige reden dat hoofdstuk 11 feitelijk ook een soort parenthese is. Je mist dit hoofdstuk namelijk niet eens. Als je gewoon een hoofdstuk 12 doorleest. Wij zijn niet van degenen die zich onttrekken ten verderven. Maar van degenen die geloven tot behouding der ziel. Daarom dan ook. En dan sla ik even een tussenzin over. Daarom dan ook. Laat ons afleggen alle last en de zonde. Want de bezoldiging der zonde is de dood. En zo wij willen zondigen is een schrikkelijke verwachting des oordeels. Laat ons afleggen alle last en de zonde die ons wellicht of lichtelijk omringt. En laat ons met lijdzaamheid lopen de loopbaan, de baan die we gekregen hebben. Leuk hè, dat dat een baan heet, hè? Dat is verkort, ja. Een loopbaan is het de gedachte. Men zou een weg afleggen en dus iets wandelen, lopen. In dit geval rennen zelfs, maar vooruit. Laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. Want hoofdstuk 10 heeft natuurlijk wel degelijk een zeer praktische functie. Dat is namelijk deze, dat namelijk aan het eind van hoofdstuk 10 gesproken wordt over de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Want wij die naderen tot die troon der genade zouden uit geloof leven in de praktijk. Niet uit geloof tot leven komen, zoals ik eerder gezegd heb. Niet de onrechtvaardige zal uit geloof leven ontvangen, maar de rechtvaardige zal uit het geloof leven. Praktisch. In de praktijk van alle dag. Waarna de vraag is, hoe ziet dat eruit? Hoe moet dat? Nou, het punt is gewoon, het moet niet. Dus de vraag, hoe moet dat? is niet te beantwoorden. Want als het moet, ja, dan wordt het de wet. En ik moet u zeggen dat er natuurlijk schriftgedeelten zijn, waaronder inderdaad Romeinen 12, die dan zeggen, doe dit en doe dat en doe niet zus en doe niet zo. Het probleem van dat soort schriftgedeelten is dat ze onvermijdelijk door de Calvinistische, wettisch Nederlandse christenen in elk geval, zo zit het dan eenmaal. Die krijgen het haast niet uit, hè? Uit het denken van de mens, gelezen worden als wetten. Men moet dit en men moet dat. En toch is het dat niet. Wat we vinden zijn aanbevelingen, namelijk zo zou het leven van een kind van God eruit zien. En zo ziet de dienst aan God eruit. Als je God wil dienen, dan ziet het er zo uit. Hoe je dat moet doen? Niks. Je moet er rekening mee houden dat het er zo moet uitzien. En op het moment dat je in bepaalde omstandigheden terechtkomt, zou je realiseren hoe bijvoorbeeld de Heer zelf gereageerd zou hebben. En dat weet je 99 van de 100 keren exact zeker. Dan 9 van de 10 keer dan vooruit. Weet je precies wat de Heer zou gedaan hebben. En dat beantwoordt namelijk ook precies aan die beschrijving die we daar vinden. Van doe dit en doe niet dat enzovoorts. De Heer zelf zou het zo gedaan hebben. En waar we hem kennen, hem lief hebben, zijn we zijn navolgers en leven dus zo. Met andere woorden, het zou uit ons hart voortkomen en uit onze liefde voor en onze verbondenheid met de Heer Jezus Christus. Dat is het eigenlijk. Maar goed, de Hebreeënbrief lost het probleem anders op als daar gevraagd wordt, maar hoe moet dat? Dan vervang ik eerst de vraag en zeg, hoe ziet zo'n leven er dan uit? Dan zegt de apostel, nou, kijk maar eens naar Abel. Want dan worden ons enige figuren uit de Bijbelse geschiedenis voorgesteld. Die leefden uit geloof, zodat we aan hen kunnen zien hoe zo'n leven er dan uitziet. Het begint met Abel. Nou, zijn leven uit geloof kostte hem de kop, heet zoiets. Dan kun je daar vast rekening mee houden, toch? Maar zoiets. En daarna wordt verwezen naar Henoch, naar Noach, naar Abraham, nog een keer naar Abraham, naar Sarah, enzovoorts, hè. Oud-testamentische figuren met de nadruk op de zogeheten aartsvaders uit de dagen van de belofte, zal ik maar zeggen. Abraham, Isaac, Jacob, Jozef, Mozes, enzovoorts. En bij vele van die voorbeelden wordt gezegd dat zij inderdaad in hun leven en in de beslissingen die zij namen, zagen op de vergelding des loods. Ik wil even kijken hoe die uitdrukking staat, hier dacht ik ergens. Ja, die zocht ik. Vers 26. Van Mozes staat dat. Achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loods. En het wordt van meerdere gezegd, uiteraard. Dat is maar waar het om gaat, hè? Want er zijn voorbeelden van mensen die uitgebreid gezegend werden op grond van hun leven uit geloof. Er zijn ook voorbeelden van mensen die, nou ja, gedood werden vanwege hun leven uit geloof. Het kan van alles zijn. Het kan er heel verschillend uitzien. Hangt mede van de omstandigheden af. Hangt ook af van waartoe de Heer ons roept, wellicht. Maar niettemin, we hebben het voorbeeld van deze mensen die leefden uit geloof, die trouw waren aan de Heer, enzovoort, met alle consequenties van dien. En de Heer zal hen belonen. En vervolgens dus ook ons, is het idee. En wij zouden dus navolgers zijn van deze gelovigen zoals we ze vinden hier in Hebreeën 11. En zo wordt ons niet wet voorgehouden van doe dit en doe dat, maar wordt ons voorbeelden gegeven uit het leven van bijvoorbeeld deze figuren. En daarna neemt de apostel de draad op in hoofdstuk 12 en zegt, laat ons afleggen alle last. Last die we mee zouden sjouwen. Nou, de Heer zei, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn. En welke last hij bedoelde, lijkt me niet zo moeilijk. Dat heb ik nagevraagd aan Petrus en die zei, dat is dat juk dat wij nog onze vaders hebben kunnen dragen. Dat is de last van de wet. Meer van de wet dan van de zonden overigens. Nee, sommigen hebben het altijd over de zondenlast en de last van de zonde. Dat is niet zozeer wat op een mens drukt. De meeste zelfs helemaal niet. Wat drukt is last van de wet. Nou goed, laten we aannemen dat zonden voor een belangrijk deel bestaan uit overtredingen. Wel nu, als er geen wet was, waren er geen overtredingen. Zegt de Bijbel. Waar geen wet is, daar is geen overtreding. Begrijp je wel? En zonden zijn zonden omdat ze in strijd zijn met bepaalde beginselen, namelijk wetten. En wat dus drukt op de mens, waaronder hij gebukt gaat, en niet zozeer zijn zonde, maar het is die wet, had hij die maar niet. Die last zou men afleggen, maar aan de andere kant, men zou ook afleggen de zonde. Welke zonde? Wel die uit hoofdstuk 10, vers 26, indien wij willen zondigen. En de zonde dus uit Romeinen 6, het laatste vers. De bezoldiging, de zonde is de dood. Laten we die zonde afleggen. Welke zonde? Die van ontrouw aan de Heer. Dus eigenlijk die van ongeloof. In dit geval echter ook ongeloof in zeer praktische zin. Ik zeg altijd, zonde in de Bijbel. Als het niet de aanduiding is van de erfzonde, in enkelvoud namelijk, dan is het in de eerste plaats de aanduiding van die ene zonde, die van ongeloof namelijk. En daarin zijn alle andere zonden begrepen, feitelijk. Maar laat ons afleggen, alle last slaat ongetwijfeld op het oude verbond, de wet, want dat is binnen het kader van deze brief nou helemaal het geval, de tegenstelling tussen oude en nieuw verbond. En de zonde namelijk die van ongeloof, dat is nog een nette, want later zou je het moeten noemen tegenspraak. Het afwijzen van het woord en daarmee het werkende plan Gods. Laat ons dat afleggen. Maar dat had net zo goed kunnen staan, laat ons met vrijmoedigheid ingaan. Of laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Maar er staat nu, laat ons afleggen. Alle last die ons wellicht omringt. Lichtelijk omringt, de term betekent gewoon, het kan makkelijk zo zijn. Dat die last daar is. Of dat die zonde daar is. Maar laat ons die afleggen. Elders heet het gewoon, laat ons afleggen aangaande de oude mens, de vorige wandeling. En dat is ook precies hetzelfde uiteraard, dat is de oude mens en de vorige wandeling. Afwijzen van het woord Gods en het leven onder de wet, onder de eerste beginsel der wereld. Maar er staat gewoon, laat ons dat afleggen en laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is, met verwijzing natuurlijk naar de loopbaan van deze figuren uit het voorgaande hoofdstuk. Die allen een loopbaan hadden, vele verschillend, maar de overeenkomst was dat het ging om trouw aan het woord dat God gesproken had. En dus laat ons met leidzaamheid lopen de loopbaan die ons voorgesteld is. In navolging van al die voorgaande, maar zeker ook in navolging van het laatste voorbeeld wat ons in die reeks nu gegeven wordt, al is het dan inmiddels hoofdstuk 12, namelijk het voorbeeld van de Heer Jezus zelf. Dat is voor het laatst bewaard uiteraard. En dat komt hier in vers 2. Want we zouden de loopbaan lopen ziende op Abel, Henoch, Noach, Abraham en zo verder. Maar nu staat er ziende op de overste leidsman en volleinde des geloofs. De overste leidsman, het is maar één woord in het Grieks, zeg gewoon de leidsman. Degene die vooraan gaat. Archegos, de eerste. Betekent het eigenlijk. Maar hij is niet alleen de eerste, hij is in het bijzonder de eerste die deze loopbaan beëindigd heeft. Begrijp u me goed? Er waren er voor hem heel wat meer. Er waren heel wat meer mensen, u weet wel, de mens, Jezus Christus. Er waren voor hem heel wat mensen die ook hun loopbaan des geloofs gelopen hebben en vonden een reeks daarvan in het voorgaande hoofdstuk. En de Heer Jezus was dus bepaald niet de eerste gelovige mens, of de eerste mens die een loopbaan des geloofs liep. Bepaald niet. Toch wordt hij hier als eerste genoemd, om de eenvoudige reden dat hij weliswaar niet de eerste gelovige was, maar hij is wel de eerste gelovige die het einddoel van deze loopbaan bereikt heeft. En het einddoel is niet zozeer de eindstreep, maar het einddoel is het rostrum, is de beloning. Nee, het rostrum, dat is dat podium voor de eerste, tweede en derde plaats. Weet u wel, de eerste, tweede en derde komen op het podium, dat heet een rostrum, uit het Latijn. Maar vooruit maar zitten. En daar ontvangen ze dan een beker. Die hadden ze thuis ook al zat meestal, dus maar goed, maar die krijgen ze dan. Hè. Vroeger een lauwerkrans. He, voor in de soep, denk ik altijd. Maar, bedoel, die hadden ze thuis ook al, dus het schoot ook niet echt op. Maar het ging maar om de eer dan, hè. Eer en heerlijkheid ontvingen ze. Maar de Heer Jezus is niet de eerste, want overste leidsman betekent echt gewoon eerste. Kan het ook niet helpen dat men zo vreemd vertaald heeft. Leidsman, dat is goed. Maar eerste gewoon, Archegos. Hij is niet de eerste gelovige. Hij is wel de beste, maar daar gaat het ook niet om. Maar hij is de eerste die het einddoel bereikt heeft. Namelijk heerlijkheid, namelijk het loon heeft ontvangen. Hij was ook niet de eerste die de eindstreep haalde, want die hebben ze allemaal gehaald. Begrijp je wel? Maar hij is wel de eerste die zijn beloning ontving. En vandaar die uitdrukking. Je kunt ook moeilijk zeggen, ziende op de overste leidsman, des geloofs, want dat betekent helemaal niks. Men moet lezen, zien door de overste leidsman en voleinder. Want leidsman en voleinder wil zeggen leidsman namelijk voleinder. Je moet namelijk vragen, hoezo leidsman? Hoezo de eerste? Wel, hij is de eerste die het einde, en einde is doel, nog steeds, zoals altijd, die het doel bereikt heeft. En wat is dan het doel? Nou, dat staat er gewoon bij. Het doel was de vreugde die hem voorgesteld was. En die heeft hij ontvangen, want hij is gezeten aan de rechterhand des troons van God. Einde van het vers. Dat is het einde, het doel namelijk. En wij zouden vooral zien op hem. Want wat die oud-testamentische gelovigen uit hoofdstuk 11 betreft, wel, geloof, nou, wij zijn gelovigen en dus geloven wij dat zij hun loon zullen ontvangen. In de toekomst alsnog. Maar het gaat hier juist om een oproep om uit geloof te leven. Dat wil zeggen, of dat geloof wel zo sterk is, is nog maar zeer de vraag. En dus zouden wij, zwakke gelovigen, zeggen, ja, dat kan nog wel wezen, maar die jongens die zijn toch allemaal in het geloof weliswaar gestorven, maar ze hebben de belofte niet verkregen. Het staat nog te bezien of ze die ooit zullen krijgen. Het staat nog te bezien of ze hun loon zullen ontvangen. Tot nog toe heeft niemand het gehad, dus of wij het zullen krijgen, dat is dan ook nog maar zeer de vraag. Wel, zegt de apostel, de Heer Jezus is het grote voorbeeld. Hij is namelijk degene, de eerste, die inderdaad zijn loon ontvangen heeft. En daar zouden wij het voorbeeld aan nemen. Dat wil zeggen, waaruit bestaat het loon? Uit uiterste verhoging tot aan de rechterhand Gods. En dat zou ook ons loon zijn. En dat God inderdaad de arbeider, de dienst, de knecht des Heren beloont, dat is daarmee inderdaad historisch vastgesteld. En daar gaat het maar om. En dus zouden we zien op hem. Daarmee ook zijn navolgers zijn, uiteraard. En dat is ook wat in vers 3 in het bijzonder naar voren gebracht wordt. Er staat, want aanmerkt deze, dat is hetzelfde als ziende op en zo, hè. Aanmerkt deze, aanmerkt de hoge priester en apostel onze belijdenis uit hoofdstuk 3. Aanmerkt deze, die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen, want gij hebt nog tot een broeder toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Ik vind het een prachtige uitspraak, want hij zegt gewoon, nou kijk, deze heeft zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich verdragen, dat hij inderdaad uiteindelijk zelfs gedood werd. En hij verdroeg het, want hij sprak niet tegen. Daarom hield hij zijn mond dus ook, bij zijn veroordeling. En Peter zei ervan, die als hij gescholden werd niet wederschool, die als hij leed niet dreigde, enzovoorts. En dat zegt hij als hij zegt dat Christus ons een voorbeeld heeft nagelaten. 1 Petrus 3, meen ik. Heeft ons een voorbeeld nagelaten. Welk voorbeeld? Dat van nederigheid, van onderwerping, leidzaamheid en trouw aan God en zijn woord. En hier staat precies hetzelfde. Aanmerk deze die zodanig een tegenspreker van de zondaren tegen zich heeft verdragen, opdat gij niet verflauwt en bezwijkt in uw zielen, in uw geest kan niet, in uw zielen wel, in uw levenswandel namelijk. Gij hebt namelijk nog tot en broeder toen niet tegengestaan strijden tegen de zonde. Nee, het punt is gewoon dat als je deze woorden kunt lezen, dan is dit waar. Namelijk, gij hebt nog tot den bloede, tot het leven toe namelijk. niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Dat wil zeggen, het heeft ons het leven nog niet gekost. Ze hebben ons het leven nog niet afgenomen. Het oude leven wel te verstaan. En als het wel gebeurt, dus kunnen we dit vers niet lezen. Dus Paulus kan het rustig schrijven. Gij hebt nog tot een broeder toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Maar de suggestie erachter is natuurlijk dat dat eventueel wel zou kunnen gebeuren. Want dat het deze loopbaan geen lolletje is, dat is duidelijk.
En wat blijft boodschappen? Er blijft boodschappen aan, er blijft die dus om dit te
staan. Nee, is ook zo. Ik dacht, zal ik dat nou zeggen of niet? Want het is altijd vooral, ik ben zo blij, want ik ben een kind van God en mijn hart is vol van vreugde en hoe dat wel heten mag. De buitenwereld weet dat precies. Als je zo'n orthodoxe of zo'n fundamentalistische christen bent, dan helemaal liedjes over blij zus en blij zo. En dat is ook wel terecht, maar het is ook maar één kant van het verhaal. Verblijdt u ten alle tijden, dat is ook wat wij doen. Ook in de dagen van verdrukking, verzoeking. Er staat zelfs achter het voor grote vreugde wanneer geen velerlei verzoeking valt. Dus het is er inderdaad allebei. Maar dan ook inderdaad allebei. Het kent uitersten. Maar aan de andere kant moet ik ook zeggen dat onze blijdschap als kinderen Gods voor een belangrijk deel zijn oorzaak vindt in onze dienst aan de Heer en eventueel aan ons lijden als kinderen Gods. Dat geeft namelijk voldoening, geeft vrede, ik had moeten zeggen bevrediging. En dus geeft het blijdschap. Zo weet het eenmaal. En als iemand, even buiten een geestelijke ding om, als iemand niets hoeft te doen, als hij alles wat hij nodig heeft gewoon in de schoot krijgt geworpen enzovoort, het allemaal vanzelf gaat, als het hem niks kost, dan geeft het hem ook geen bevrediging, ben je diep ongelukkig. Ben je van mijn paschat hemeltje rijk en tegelijkertijd diep ongelukkig. Dat is nou eenmaal zo. Ik kom bijna weer bij de pedagogie terecht. Namelijk bij, wij ouders geven onze kinderen alles wat wij ook graag hadden willen hebben als kinderen. Zo is het ongeveer toch, of niet? En zij zijn er niet blij mee. Stellen we dikwijls vast. Ze achten het vanzelfsprekend. Enzovoort. Maar dat komt omdat ze er niks voor hoeven doen. We zijn niet blij met een cadeautje. Dat is nou eenmaal zo. Maar als je er wat voor moet doen, dan geeft het bevrediging. Dan is het de moeite waard, enzovoort. Zal men er vervolgens ook zuiniger op zijn en al dat soort dingen meer. Je kunt zeggen wat je wilt, maar zo steekt het in elkaar. En dat geldt niet voor kinderen, dat geldt voor grote mensen, of zij die ervoor door willen gaan, ook. We waren bij Hebreeën 12 vers 3, waar staat dat wij een voorbeeld zouden nemen aan hem die tot een bloede toe wel degelijk heeft tegengestaan. Als ik het dan met eigen woorden mag zeggen. En het bijzonder moet dan wijzen op vers 3... die zodanig een tegenspreken van de zondaren tegen zich heeft gedragen. Ik kan nooit nalaten bij die uitdrukking altijd meteen te vragen, wat waren dan de zonden van deze mensen? Het tegenspreken. En wat was dus de zonde? De tegenspraak als zodanig en daarmee het ongeloof. En dat is uitgevonden door de slang, de bekende. De thuisslangzuster, ja. Precies. Ze hebben mij geleerd, het is de meest voorkomende slang in Zuid-Afrika. Dat is de tuinslang. Bij nader inzien denk ik, het is de slang die het meest voorkomt in heel de wereld. De tuinslang. Maar hij heeft dus de tegenspraak verdragen. En we zouden dan een voorbeeld aannemen en niet verflauwen of bezwijken, of met de term uit 2 Korinthe, vertragen. Gij hebt nog tot een broeder toe niet tegengestaan, strijdende tegen de zonde. Welke zonde? Die van ongeloof, namelijk dezelfde zonde dus als uit vers 1. Laat ons afleggen. De zonde. Enzovoorts. Waarna de moeilijke zin komt van vers 5. En gij hebt vergeten. Nou, dat is nog de vraag of we dat vergeten zijn, maar de apostel is niet zo positief toch, in het algemeen over de Hebreeën. Hij beschouwde ze toch als kinderen. Weet je wel, de melk. Enzovoorts, uit hoofdstuk 5. En hij zegt hier, gij hebt vergeten de vermaning die tot u als tot zonen spreekt. Mijn zoon, acht niet klein, de kastijding des Heeren bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Aangehaald met name uit Spreuken. Want de gedachte is namelijk dat wij kinderen Gods zijn en dat wij zonen zouden worden op grond van onze dienst aan onze Vader. Maar het is die Vader die ons tot dat zoonschap en tot volwassenheid opvoedt. En wat bij ons zo mooi heet opvoeden, met een mooi woord voeden namelijk, heet in de Bijbel onder andere kastijden. En de gedachte is gewoon dat die tegenspraak die wij zouden verdragen, dat die moet bijdragen aan onze opvoeding. Het is kastijding, zo heet het hier, elders heet het verzoeking, dan wel beproeving. Het is kastijding, het is wellicht lijden, maar het zal bijdragen aan onze geestelijke groei. Het moet ons volwassen maken namelijk. Want hoe dan ook, volwassen mensen zijn volwassen mensen omdat ze geleerd hebben om de tegenvallers in het leven, zal ik maar zeggen, de tegenslag in het leven, het hoofd te bieden. Dat is het. Ze hebben leren relativeren. Ze hebben zich staande weten te houden. Ze kunnen met omstandigheden omgaan enzovoorts. En tegelijkertijd weten zij dat ze de omstandigheden niet in de hand hebben. Maar dat is het ongeveer. En dat zouden wij leren, uiteraard. Trouw te zijn. Ik zeg altijd, trouw zijn is hetzelfde als gelovig zijn. Dat is volstrekt hetzelfde. En aan de andere kant, trouw zijn betekent alleen wat als het tegenslag is. Als het tegenstand, en in dit geval dus tegenspraak, is. De tegenstanders hebben we al besproken. Tegenspraak wordt hier besproken. En de Heer laat dat gewoon gebeuren. Dat wil zeggen, ik denk dat de Heer in staat is om die tegenspraak tegen te houden en om ons te bewaren voor al dat gedoe wat op ons afkomt, zal ik maar zeggen. Maar hij doet dat gewoon niet. Omdat het namelijk een functie heeft in onze opvoeding. Want, zei de schrift, mijn zoon, acht niet klein de kastijding des Heren en bezwijk niet als gij van hem bestraft wordt. Jacobus zegt, nou ja, een mens wordt niet van God verzocht. Of zo. Dat komt niet van God, dat komt ergens anders vandaan. Maar het wordt wel door God gebruikt. En dit valt dus ook in het kader van de uitspraak uit Romeinen 8, dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En ik zeg altijd erbij, de slechte dingen dus. En dat ze medewerken ten goede. En de tegenstand heeft dus ook een functie. Want die de Heere lief heeft, kastijdt hij, namelijk hij geestelt een iedere zoon die hij aanneemt. Die hij accepteert, zeg ik nu. En waarom ik dan accepteren zeg in plaats van aannemen? Wel, natuurlijk weet ik dat die beide woorden volstrekt hetzelfde betekenen. Maar het probleem met aannemen is dat wij dan denken aan aangenomen kinderen. En aangenomen zonen, zoals we dat ook in onze samenleving kennen. En dat is een groot misverstand, want daar gaat het niet over. Het gaat namelijk over wat elders heet aanstelling tot zonen. De iotesos, hè? Het aanstellen tot zonen. En dus het als erfgenaam aanwijzen en aanstellen. En daar gaat het hier ongetwijfeld ook over. Want het is natuurlijk toch zo dat de vader een zoon neemt. Op het moment dat hij iemand aanstelt tot zoon, neemt hij die dus tot zijn zoon. Moeilijker is het niet. En begrijp je me goed, het gaat niet over aangenomen kinderen. Maar het gaat over het aannemen van een kind tot zoon. Dit is gewoon een andere uitdrukking voor aanstelling tot zonen. Zijn genadig, ik heb er ook jaren overheen gelezen. Weet u wel, even alle teksten opzoeken waar sprake is van aanstelling tot zonen. Maar deze mis je dus altijd. Maar dit is er ook een, maar het is gewoon een synoniem. Hij geestelt er iedere zoon die hij aanstelt. En houdt dan het voorbeeld in het oog van vers 2. Ziende op Jezus, die het kruis heeft verdragen, die de schande heeft veracht, die letterlijk gegeesteld werd, maar die door God is aangenomen tot zoon, of gesteld is tot zoon. Wel nu, iedere zoon die aangesteld of aangenomen zal worden als zodanig, zal gekastijd worden, moet volwassen zijn, en moet kastijding kunnen verdragen, vers 7. Indien gij de kastijding verdraagt, zo gedraagt zich God jegens u als zonen en zal u dus aanstellen, ook officieel, in de toekomst. Nou goed, daar gaat de apostel dus uitgebreid op in. Hij neemt het voorbeeld van de natuurlijke mens. Soms vraag ik me af of die woorden nog aanspreken en of men het nog herkent. Maar wat hier beschreven wordt, dat was vroeger ongeveer zo dan. Laat ik het zo zeggen. Ja. Al of niet met resultaat. Maar de gedachte is dat onze natuurlijke vaders inderdaad onze kastijders waren, opdat wij inderdaad volwassen zouden worden. En zij hebben ons, vers 10, voor een korte tijd nadat het hun goed dacht, gekastijd. En deze vader, deze hemelse vader, God namelijk, kastijdt ons, vers 10 is dat, deze vader kastijdt ons tot nut. En niet zeggen, kastijdt ons tot nut. Hij kastijdt tot nut. En ik vraag ogenblikkelijk weer, welk nut? Hoezo nut? Wat is het nut? En dan komen we dus weer in 1 Korinthe terecht. Zoals gebruikelijk. Namelijk dat wat nuttig is, dat is wat is het opbouwen van de gemeente. U weet, alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Alle dingen zijn geoorloofd, maar niet alle dingen stichten, bouwen op dus. En wat zou er gebouwd worden? De gemeente. Het nut is dus de opbouw van de gemeente. Het nut wijst op het werk Gods, het nuttige werk Gods. En deze kastijdt ons tot nut, namelijk tot onze opbouwing. Persoonlijk, individueel bedoel ik eigenlijk, en van de gemeente als zodanig. En dat staat er ook, er staat echter, met deze kastijd tot nut, opdat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. Maar daar waar wij opgebouwd worden, daar waar wij geestelijk volwassen worden, worden wij zijn heiligheid deelachtig. En daarna wijs ik op systematische uitspraken die ik vroeger geleerd heb. Naar de geest zijn wij heilig, naar het lichaam zullen wij heilig worden, bij de verlossing van ons lichaam, en naar de ziel worden wij heilig. Het is van Roosendaal in elk geval. Ik gebruik die termen ook. Naar de geest zijn wij verlost, naar de ziel worden wij verlost, en naar het lichaam zullen wij verlost worden. En dat geldt voor de term heiligheid ook. Naar de geest zijn wij heilig, naar de ziel worden wij heilig, nu is de bedoeling. En naar het lichaam zullen wij heilig worden in de toekomst. Opdat wij zijner heiligheid zouden deelachtig worden. Het brengt mij trouwens tegelijkertijd bij de uitdrukking van de apostel Petrus, maar die zal ik ook wel eens eerder aangehaald hebben. Die zei in 1 Petrus 2 vers 11. Ik vermaan u dat ge u onthoudt van de vleeselijke begeerlijkheden welke krijg voeren tegen de ziel. En houdt uw wandel eerlijk onder de heidenen, want het gaat om de ziel, namelijk om de wandel. En daarvan zei hij in hoofdstuk 1, vers 15, gelijk hij die u geroepen heeft heilig is, zo wordt ook gij zelve heilig in al uw wandel, in uw ziel namelijk. Nu was de bedoeling. En wat hij noemt in vers 15, heilig worden in al uw wandel, noemt hij in vers 9 de zaligheid der zielen. Nou, voor precies datzelfde gaat het. Dat is het nut namelijk. Er staat daar trouwens ook hoor. Want er staat namelijk in vers 6 van 1 Petrus 1. In welke gij u verheugt, nu een weinig tijd zo nodig is, bedroefd zijnde door menigerlei verzoekingen. Vreuging en droefenis tegelijkertijd dus. Hè? Allemaal. En dan op dat, want het is het doel, waarom zijn die beproevingen? Waarom zijn die verzoekingen? Waarom is die kastijding? Waarom die geesteling uit Hebreeën 12? Wel, op dat, dus het doel, opdat de beproeving uw geloofs, die veel kostelijker is dan van het goud, het welk vergaat en door het vuur beproefd wordt, bevonden te worden te zijn tot lof en eer en heerlijkheid in de openbaring van Jezus Christus. En dan nog een keer, waartoe dient het? Wel, opdat we zouden, vers 9, verkrijgen het einde, het doel van uw geloof, namelijk de zaligheid der ziel. Nou, daar dient het voor. Dus het is nuttig. En zo zegt dus Hebreeën 12 vers 10, deze kastijdt ons tot nut, namelijk, het nut is dat wij zijn heiligheid zouden deelachtig worden. En dus heilig zouden worden in al onze wandel. Waarna het commentaar volgt in vers 11, en alle kastijding, als die tegenwoordig is, als die er is, op het moment zelf, schijnt geen zaak van vreugde, maar van droefheid te zijn. Heb je ze weer bij elkaar? Doch daarna, als die kastijding weer voorbij is, het resultaat, het nut, het doel, doch daarna geeft zij van zich Een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Het brengt vrede. Rust dus, hè. Het brengt een vreedzame vrucht der gerechtigheid. Dat is ook een aardige. Wij zouden onze lichamen stellen tot wapenen der gerechtigheid. En wat voor vrucht heb je daarvan? Want daar ging Romeinen 60 over. Het eeuwige leven staat er trouwens eigenlijk. Te leven, want daar komt het op neer. Maar hier staat gewoon, geef van zich een vreedzame vrucht der gerechtigheid aan degene die door dezelfde, door die kastijding namelijk, geoefend zijn. Dit is gewoon een kwestie van oefeningen. Brengen we het trouwens in verband met de loopbaan, dan krijgen we hetzelfde verhaal. De loopbaan is natuurlijk niet noodzakelijk iets tot opvoeding, maar de apostel vergelijkt het wel met elkaar. De loopbaan is namelijk een renbaan, want het oude Nederlandse woord lopen heeft de betekenis van rennen en in het Duits betekent laufen nog steeds rennen. In militaire dienst ook, want loopas, dus niet gewoon lopen, maar dat is rennen, hollen, maar het mag. He? En een loopbaan is dus een renbaan en de gedachte is dat men in zo hoog mogelijk tempo die baan zou afleggen. Daar komt het op neer. En in de praktijk brengt dat lijden met zich mee. Want als het geen lijden met zich meebrengt, dan heeft men het niet gedaan zoals het moest. Dat heeft men zijn best niet gedaan. Zo zit dat gewoon. Sport, in ieder geval lichamelijke sport, is in ieder geval een kwestie van lijden. Als het geen pijn met zich meebrengt, dan heeft men niet zijn uiterste best gedaan. Zo is het nou eenmaal, hè. Dat heet afzien, waar dat gekke woord vandaan komt, weet ik niet. Maar afzien, dat betekent zoveel als er niet op letten. Het neemt pijn met zich mee, maar het is te dragen. En daar gaat het maar om, hè. Ja, wielertermen in elk geval. Ja. Dat zijn allemaal vreemde termen, maar dat komt omdat het eigenlijk Vlaams is natuurlijk. De afdaling, den afzink hebben ze het over, den afzink en dat soort dingen meer. Maar laat maar zitten. Maar het gaat om het beginsel dat het lijden met zich meebrengt nou eenmaal. Dat hoort erbij en anders werkt het niet. In ieder geval, als men zijn spieren wil trainen, gaat dat alleen als het ook pijn doet erbij. De oefening moet pijn doen, als het geen pijn doet, dan werkt het gewoon niet. Dus als je denkt, nou gaat zeer, nou hou ik ermee op. Dan had je er net zo goed niet aan kunnen beginnen, want het heeft geen enkele zin. En als het pijn doet, dan krijgt het lichaam en de spieren of wat dan ook maar het signaal van, hey, ze zijn niet op hun taak berekend, er moet wat aan gebeuren. En dan beginnen ze te groeien. Dus zo gaat het nou weer. Maar als die pijn er niet is, werkt het niet. En als je een wond hebt en het doet geen pijn, geneest het niet. Zo zit het nou weer helemaal. Het moet pijn doen, anders werkt het niet. Vreemd, hè? Nou, dat is in geestelijke dingen net zo. En opvoeden is een pijnlijke aangelegenheid. Wij weten dat trouwens, want we zeggen altijd, zonder vallen word je niet groot, of zonder klappen word je niet groot, of dat soort dingen meer. Dat begrijpt ook niemand meer geloven tegenwoordig. Maar het is een soort van beeldspraak natuurlijk, hè. Men moet namelijk door allerlei tegenslagen geoefend worden om de dingen te kunnen dragen. En dus zegt de apostel, daarom richt wederop de trage handen en de slappe knieën, want het heeft te maken met handel en wandel. Met het praktische leven namelijk. Ga er niet bij neerzitten, het brengt wel lijden met zich mee. Het is een kwestie van afzien, nou en? Daardoor word je geoefend. En als we geoefend zijn, zullen we nimmer meer struikelen. Maar dat is 2 Petrus 1. Nou, de oefening staat daar niet bij, geloof ik hoor. Maar hij heeft het er wel over. Zult gij nimmer meer struikelen? En als we nimmer meer struikelen, hoeft ook niet meer gezegd te worden. Daarom richt weder op de trage handen en de slappe knieën. En Judas zei dat God bij macht is zelfs ons voor struikelen te bewaren. Dat hoeft niet. We hoeven niet te struikelen namelijk. Maar als we de pijn, het lijden of wat er maar wezen mag uit de weg gaan, ja, dan wel, dan struikelen wij. Maar anders rennen we gewoon door. En dus richt wederop de trage handen en de slappe knieën, maak rechte paden voor je voeten. En dan komt er een heel leuke, want we zijn geneigd te denken, wij zijn niet in staat om die loopbaan te lopen. Toen zei de apostel, dat valt wel mee, maar als je een kromme weg uitzoekt, dan met allerlei bochten, ja, dan wordt het ingewikkeld. Maar we hebben het niet over een kromme weg, we hebben het over de rechte weg. De rechte straat, daar heeft Paulus ooit nog eens gelogeerd, geloof ik. Maak dus rechte paden voor je voeten, opdat het geen kreupel is, niet verdraaid worden, maar dat het veel meer genezen worden. En dat betekent een rechte loopbaan. En daarbij ziende op de onwankelbare, de overste leidsman en voleinder. des geloofs. Daarna hier in Hebreeën 12 overigens toch ook die korte zinnetjes even erboven komen en dan meteen weer verdwijnen. Namelijk vers 14. Jaag de vrede na met allen en jaag de heiligmaking na zonder welke niemand de Heer zien zal enzovoorts. Maar daar blijft het dan ook bij. Want daarna verdwijnen deze korte zinnetjes weer. Niettemin, dit is regel 1. Jaag de vrede namen van het nieuwe verbond. Het verbond des vredes. Mijn eeuwige verbond des vredes, zei dat in het Oude Testament. En in Efeze eventueel de band des vredes. Want dat is hem, hè? In Efeze 4. De band des vredes, het nieuwe verbond. Jaag de vrede namen met allen en dien dus onder het nieuwe verbond. Jaag de vrede namen met allen en de heiligmaking. En die heiligmaking, dat lijkt me duidelijk, heiligmaking die komt tot stand door onze dienst aan hem. Zonder welke niemand de Heere zien zal. Dat is een uitdrukking die niet zo goed begrepen wordt. Maar dat zien van de Heer heeft hier een veel bredere betekenis dan slechts het waarnemen. Waar het om gaat namelijk dat als in onze levens die vrede niet nagejaagd wordt. En als daar die heiligmaking niet plaatsvindt. Dan leven wij in de praktijk niet in gemeenschap met de Heer. En dat is waar het hier over gaat. De Heere zien heeft hier gewoon de betekenis van met hem in levende verbinding staan. Met hem communiceren, met hem in gemeenschap zijn. Hoe zeg je zoiets? Dat is wat de uitdrukking betekende. In elk geval vroeger in het Nederlands, in het Engels tegenwoordig nog. Ik zeg altijd iemand zien. En in Engeland, als je daar iemand gaat zien, dan ga je niet naar hem kijken, maar dan ga je bij hem op bezoek en met hem praten. En vooral begrijpen, ja. Ja. Zien als begrijpen bestaat nog in het Nederlands, hè? Maar het berust op communicatie, op uitwisseling, op gemeenschap. En daarmee ook kennen en dus begrijpen. Maar bepaalde delen van het woord, of bepaalde toepassingen van het woord zijn we kwijtgeraakt. Maar het is heus niet zo dat als wij hier niet geheiligd worden, dat we dan de Heer straks niet zullen zien in de hemel. Dat is niet het idee. Het idee is dat we hem hier niet zullen zien. En hij ons niet. Dat wil zeggen, als wij hem hier verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Dat is het. Dus jaag deze vrede na. En jaag deze heiligmaking, want dat is de wil van God, hè? 1 Thessalonicense. Dat is de wil van God, uw heiligmaking. Want waar we dit najagen, daar leven wij inderdaad in gemeenschap met de Heer. En terwijl we dat doen, staat er, toeziende dat niet iemand verachteren van, nog weer het nieuwe verbond dan maar, verachteren van de genade Gods. Dat hangt natuurlijk rechtstreeks samen met, laat ons op elkaar acht nemen tot opscherping der liefde en der goede werken, uit 10 vers 24. Dus volstrekt hetzelfde. Namelijk toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. En om het vers meteen nog duidelijker te stellen, vanuit vers 15 lees ik meteen door in vers 28 van Hebreeën 12. Toeziende dat niet iemand verachteren van de genade Gods. Daarom, alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, laat ons de genade vasthouden. En dus ook toezien dat niet iemand verachteren van de genade. Want er staat alzo, namelijk omdat. Omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. Let op dat er niet staat omdat wij een onbewegelijk koninkrijk ingaan. En ook niet omdat wij een onbewegelijk koninkrijk zijn ingegaan. Hetgeen allebei gekund had. Maar er staat alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen. En een koninkrijk ontvangen, ja, dat doen niet de onderdanen, maar dat doet alleen de koning. Een koninkrijk ontvangen. U weet wel, een heer, buitenslands reizende, riep zijn dienstknechten tot zich, weet u wel, gaf hem zijn goederen over en reisde buitenslands om een koninkrijk te ontvangen. Niet om een koninkrijk in te gaan, maar om dat koninkrijk te erven. En dat is waar het hier dus ook over gaat. Omdat wij een onbewegelijk, een onvergankelijk, een koninkrijk waarvan de stoel niet wankelt enzovoorts, alsof wij een eeuwig koninkrijk erven of ontvangen, want dat is het loon namelijk. Als wij tot zonen gesteld worden, betekent dat dat wij een koninkrijk ontvangen. Lees het maar na in verband met de Heer Jezus zelf in Psalm 2. Ik toch heb mijn koning gesteld, of gezalfd, wat er bestaat, over Zion enzovoorts. En gij zijt mijn zoon, heden heb ik u gegenereerd. En dat is gewoon twee keer hetzelfde. En dus aanstelling tot zonen wil zeggen het ontvangen van een koninkrijk, het erven van een koninkrijk. En daar gaat het om, niet alleen in vers 28, maar ook in vers 15 en verder. Want er staat meteen in vers 16 dat niet iemand zei een hoereerder of onheilige, jaagt de heiligmaking na, dat niet iemand zei een onheilige, gelijk Esau, die om een spijze zijn koninkrijk weggaf, dan wel zijn erfenis weggaf. Die om een spijze het recht van zijn eerstgeboorte weggaf. Maar dat recht van zijn eerstgeboorte is hetzelfde gewoon als dat zoonschap. Eerder in dit hoofdstuk, aanstelling tot zonen en daarmee ook aanstelling tot zonen uit Romeinen 8 enzovoorts. En de gedachte is simpelweg deze, dat waar wij die erfenis niet in het oog houden, waar wij niet zien op de vergelding des loons, waar wij niet zien op die belofte die ons gedaan is, die we zouden wegdragen, daar geven wij feitelijk het recht van onze eerstgeboorte weg. En zullen wij niet erven, want dit weet gij, dat geen hoereerder, puntje, 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 erfenis heeft in het koninkrijk God. Maar daarom kan hij er wel in gaan, maar niet erven. Zie, dat is dus waar het over gaat. Het is net als in Romeinen 8 dus. Ja, we zijn even snel gegaan hier, van hoofdstuk 10 naar hoofdstuk 12. En we komen in het voorbijgaan door Romeinen 6, 7 en 8. Dat is precies dezelfde uiteenzetting, langs de andere kant. We zijn geroepen namelijk tot aanstelling tot zonen, om een koninkrijk erfenis te ontvangen enzovoorts. En we zouden die overeenkomst dus wandelen. Trouw zijn aan het nieuwe verbond. Trouw zijn aan de hoge priester van dat nieuwe verbond, omdat wij met hem inderdaad tot zonen zouden gesteld worden in de toekomst. En dat ligt inderdaad aan ons. Wat mag dan zo zijn dat in sommige kringen uitgebreid gesproken wordt over de levenswandel van de mens. Een mens zou zus en zo moeten leven volgens God en zijn gebod, weet je wel. En dan zeggen we, nou, dat is helemaal niet de bedoeling, want wij evangelischen, in ieder geval wij vrije evangelischen, zeggen helemaal niet, niet uit werken, maar uit geloof wordt een mens behouden. Dus bij ons gaat het erom, is iemand een gelovige of niet? Heeft hij die ene stap al gedaan, want het is maar één stap tot Jezus? En dan zeggen we, nee, niet uit werken, het gaat om geloof. In werkelijkheid is het natuurlijk zo dat het wel degelijk gaat over werken, maar niet werken om kind van God te worden, maar wel werken om zoon van God te worden. Met andere woorden, zij die de werken propageren, zijn gewoonlijk abuis omdat ze die werken opdragen aan niet wedergeboren mensen. Dat was niet de bedoeling. Dat kunnen ze trouwens ook niet. Het is volstrekt zinloos. Maar neem niet weg dat de Bijbel wel degelijk spreekt over de werken welke God voorbereid heeft, de goede werken waarin wij zouden wandelen en die zouden ons wel degelijk wat opleveren. Namelijk deze erfenis. En het probleem is dat, ik spreek maar vanuit de Nederlandse context dan, het probleem is dat velen dan toch van jongs af aan en van oudsher het idee hadden, waarom weet ik niet, maar het idee hadden van je moet netjes leven, want anders kom je niet in de hemel enzovoort. Hè? Daarna horen ze het evangelie en zeggen, nou begrijp ik het, het gaat om tot geloof komen en dan komen we in de hemel, hebben we eeuwig leven, en dat is het dan. En als je ze daarna dan probeert te vertellen dat het wel degelijk gaat om heiligmaking, een werk dat God in ons leven, in ons en aan ons wil doen, dat het wel degelijk gaat om onderwerping aan hem, aan zijn woord, en zeker ook wandelen in de loopbaan die hij heeft voorgesteld, dan worden ze helemaal boos natuurlijk. Hè? Nee, ik ken er die na vele jaren alsnog zich teruggetrokken hebben, precies zoals het staat, die zich onttrekken. En die ik dus ook niet meer zie. Dus, ja, kom nou toch. Dan heb je ons al die jaren verteld dat je uit geloof gerechtvaardigd wordt en nou ineens werken. En ik heb echt niet wat anders verteld dan vroeger, hoor. Ik doe het alleen misschien nou eens een beetje duidelijker, dat hoop ik. Een mens leert wat bij, maar het is echt niet wat anders. Het is precies hetzelfde verhaal. Wij die kinderen God zijn, zouden goden leven. En dus hem dienen, en daar is wel degelijk loon voor. En het genadeaspect, natuurlijk gaat het in principe om genade, maar de genade bestaat daaruit dat we hem dienen mogen en dat we die baan gekregen hebben. Maar goed, dat heb ik net al uitgelegd natuurlijk. Hè. En die baan, die krijgen wij. Die is voor ons beschikbaar, voor wie maar wil. En als wij hoereerders zijn gelijk Esau, zeggen, nou ja, ik ben nog wel bekwaam, maar ik heb geen zin in werk. Of dat lijden of die pijn, daar hou ik niet van. Of dat wil ik niet, kost me te veel of wat dan ook. Nou, dan geeft men daarmee zijn recht van eerstgeboorte, zijn zoonschap, gewoon weg. En het probleem is dat dit soort dingen bij de personen die het aangaat gewoonlijk niet aanspreken. Die zeggen, nou, dat hoef ik ook niet. Als ik maar in de hemel kom, dan ben ik dik tevreden. Ik als zondaar nog ergens een hoekje mag hebben in de hemel, dan ben ik daar eeuwig dankbaar voor. Weet je wel. En het klinkt heel vroom, maar het is natuurlijk erg ondankbaar eigenlijk. Dan heb ik het nog niet eens over degene die uit dankbaarheid alsnog onder het oude verbond gaan leven. Want dat is in werkelijkheid natuurlijk volstrekte ondankbaarheid. Hè? Maar goed, dat even terzijde. Maar daarom zegt de apostel erbij in hoofdstuk 10... wat overblijft is die schrikkelijke verwachting des oordeels. En kijk maar naar hoe het met het gras van de Israëlieten afliep in de woestijn. En hier zegt hij erbij, vers 17 van hoofdstuk 12... want gij weet dat hij, Ezo, ook daarna de zegening willende beërven. De zegening bestond namelijk uit een erfenis. Verworpen werd, want hij vond geen plaats des berouws, hoewel hij dezelfde met tranen zocht. Kreeg je dan niet toch een erfenis van Isaac? Ja, hij kreeg wel zoiets, maar niet het eerstgeboorterecht. En hij bleef erfgenaam in zekere zin. Hij bleef kind van Isaac, of wat er maar wezen mag. Maar de belangrijke dingen werden vererfd niet aan Esau, maar inderdaad aan Jacob. En het voorbeeld van de spijt, het berouw van Esau, wordt op ons toegepast. Denk erom, daar krijg je spijt van. Dat realiseer je misschien niet, maar daar krijg je later spijt van. In elk geval. Mede omdat je in de toekomst zult zien wat je niet hebt. Zo ging dat niet zo lang geleden in de quiz, weet je wel. Kreeg je te zien wat je niet gewonnen had. Hè? Is dat lang geleden of niet? Ja? Nou, dat herinner ik me in elk geval. Er gingen de gordijnen open en hier ziet u wat u niet hebt. Nee, dat was later dan. Dat was later. Het was met die jongen, weet je ook, die knaap die inmiddels overleden is, al jaren geleden. Willem Ruis, ja. 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 Niet Brom, maar Ruis dus. Ja. Goed, maar ik wil het maar hierbij laten. De gedachte is dus die van vers 28. Alzo wij een onbewegelijk koninkrijk ontvangen, is de bedoeling, en we zijn bezig dat te ontvangen, als het goed is. Laat ons de genade houden. Eerder stond er steeds, laat ons de onwankelbare belijdenis der hoop vasthouden. En al dat soort dingen meer. En dat wees dan op die erfenis enzovoort. En hier staat gewoon heel concreet, laat ons de genade houden. Zodat wij niet de wet zouden propageren of toepassen of iets dergelijks. Maar integendeel, genade zouden toepassen, daaruit leven en ook anderen zouden schenken. Laat ons de genade vasthouden door welke wij welbehagelijk Gode mogen dienen. Waarom doe ik nou zo mijn best om het u uit te leggen als het hier gewoon zo staat? He? Welke genade? Niet de zaligmakende genade Gods die verschenen is aan alle mensen, maar de genade door welke wij, dat zijn niet alle mensen, maar wel de gelovigen, door welke wij welbehagelijk Gode mogen, en dat is dus genade, dienen. Met eerbied en godvruchtigheid. Want onze God is een beloner van die in menselijk zoeken, denk ik altijd. Maar hier staat het toch weer negatief. Want onze God is een verterend vuur. Nou ja, dat moet maar duidelijk zijn. Dat is die schrikkelijke verwachting van het oordeel dus. Oordeel wel degelijk over de werken en dus het praktische leven van de gelovigen. Waarna weer de korte zinnetjes boven komen. In hoofdstuk 13. Maar goed, daar laten we het bij, want het is de hoogste tijd. We zullen de Heer danken. Trouwe Vader in de hemel, we zeggen u dank dat we ook vanavond hier bij elkaar mochten zijn rondom dat woord wat u ons gegeven hebt. We danken u dat dit woord ons spreekt over het heden en over de toekomst die u ons gegeven hebt. We danken u, Vader, dat we uit de rijkdom van uw genade ook onze levens en lichamen in uw hand mogen stellen, omdat u ons zal gebruiken tot lof en eer en heerlijkheid van uzelf. Maar ook opdat wij in de toekomst van u heerlijkheid zouden ontvangen. Wij danken u daarom, Vader, dat we aan uw hand mogen leven. Als uw kinderen door het leven mogen gaan en onze hoop, onze verwachting mogen stellen op het einde van ons geloof, het doel van ons geloof, de zaligheid der zielen. Wij danken u dat wij mogen verwachten van uw heerlijkheid te zullen ontvangen in de toekomst. Voortkomend uit de rijkdom van genade waarmee u overvloedig bent geweest over ons. Wij danken u daarom ook voor deze avond waarin wij ons bij deze dingen mochten bepalen. En waardoor opnieuw onze verwachting gericht mocht worden op de verschijning der heerlijkheid en zelfs op de verschijning van onze heiland zelf. We danken u dat we daarna mogen uitzien. En we bidden u, Vader, of u ons wilt bewaren ook in de dagen die voor ons liggen, voor de duisternis van deze wereld. Wilt u ons bekrachtigen met uw geest en met uw genade om Christus wil. Amen.